Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, vandaag duiken we in Let's Talk Business in het afval. Ja, niet letterlijk, dat zou niet zo fris zijn. Maar wel in de wereld van het afval. Tenminste, zolang die nog bestaat. Want als het aan een circulair afval- en grondstoffenmanagementbedrijf Milgro ligt, is de wereld vanaf het jaar 2040 afvalvrij. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? En wat is daar nog voor nodig? En wat is de circularity gap eigenlijk? En waarom is die zo belangrijk? Ik ben Olivier de Neven en dat en nog veel meer bespreek ik vandaag met de algemeen directeur van Milgro. Hij is hier in de studio, Gijs Derks.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business
met Olivier de Neven.
Ja, Gijs, van harte welkom.
Dankjewel, Olivier.
Fijn dat je hier bent. Vertel eerst eens even Milgro. Hè? Ik zei net al even heel hoog over wat het is, maar vertel wat doen jullie zo'n beetje?
Ja, dus wat wij doen, wij helpen hele grote bedrijven eigenlijk om hun impact wat ze hebben van afval steeds minder te maken. Dat doen we met heel veel specialistische mensen. En wat daar leuk aan is, is dat we juist in bedrijven kruipen en met hun aan de gang gaan om hun processen of hun gedrag van de medewerkers te veranderen. Mm-hmm. Zodat je minder afval gaat maken, maar vooral eigenlijk het afval wat er gemaakt wordt, dat niet naar de verbrandingsover gaat, maar hergebruikt gaat worden.
Okay.
En zo zorgen we dat de grondstoffen in de economie blijven.
Ja, en moet ik dan denken aan jullie klanten? Zijn dat dan altijd bedrijven die veel afval produceren? Of kunnen dat ook partijen zijn die misschien gewoon huistuin- en keukenpartijen zijn, die wat minder afval produceren?
Nou ja, we zitten wel in het bedrijfsleven, dus het gaat om afvalproductie. Eigenlijk is het wel een gek woord, hè? Afvalproductie, want je produceert toch geen afval? Je produceert iets anders. Ja. Het is een restproduct. Mm-hmm. Wat je wel ziet is dat heel veel bedrijven heel veel restproducten hebben. We werken bijvoorbeeld heel veel in de logistiek. En daar zie je bijvoorbeeld heel veel papier en karton wat vanuit verpakkingen komt. En dat is echt een restproduct. En dat zorgen wij dan dat het weer op een goede manier teruggebracht wordt en weer nieuw karton en papier van gemaakt kan worden.
Ja, ja. En jullie gebruiken daar neem ik aan technologie voor. Want zo makkelijk is dat niet altijd. Hè? Het is niet van ik gooi een papiertje in de afvalbak en dat papiertje wordt gerecycled.
Ja, en dat is een goede vraag. Want dat is echt specifiek voor Milgro. Wij doen eigenlijk helemaal niks zelf fysiek met afval. Mm-hmm. Dus we zijn echt de regisseur. Dus wij zorgen dat, dat het door iemand opgehaald wordt en dat het naar een goede verwerker toe wordt gebracht. Dus als bij ons in het bedrijf kijkt, daar gaat alleen maar data doorheen. Dus wij zien geen afval, wij voelen geen afval, maar wij zorgen eigenlijk en we regisseren dat het de goede kant op gaat. En dat zit ook een beetje in onze visie. Dus wij zeggen altijd, afval is een grondstof die de weg kwijt is. En wat wij met die 100 man elke dag proberen te doen, is eigenlijk die grondstoffen weer de goede kant op te sturen.
Oké. En hoe hou je dan de binding met het product, zal ik maar zeggen, op het moment dat je het alleen regisseert?
Ja, dat is best lastig af en toe. Dus je moet echt regelmatig naar klanten toe gaan om het goed te krijgen. Maar ook naar, zullen we zeggen, de verwerkers, dat je weet wat er in de markt gebeurt. Dus onze mensen zijn wel continu actief. Of bij onze klanten of bij de bedrijven waar het naartoe gaat om gerecycled te worden. Want je moet natuurlijk wel dat gevoel houden. Je moet wel weten wat goed is en waar de nieuwe ontwikkelingen en de innovaties zitten.
Ja, precies. Dat houden jullie allemaal in de gaten. Hoe groot zijn jullie eigenlijk? Hoeveel mensen werken er bijvoorbeeld bij Milgro?
Ja, dus we werken met, even uit mijn hoofd, qua headcount net iets boven de 100. We hebben een groot kantoor in Rotterdam. En we hebben ook een vestiging in Gent. Gent ook een superstad natuurlijk. Een beetje de Rotterdamse, het Belgische Rotterdam is dat.
Precies.
Echt mouwen opstropen. En in België zijn we nu met een man of bijna 10. En in Nederland met 90 man. En daar doen we dat mee.
Als je Rotterdam zegt, zeg je de haven. Ook veel klanten uit de haven.
Nou, veel klanten, maar wel veel in de logistiek. Oh ja. Dus als je kijkt, waar zijn wij juist heel sterk in? Dat is in mobility, in logistiek en in food. Dat zijn echt wel onze hoofdsectoren waar we actief zijn.
Ja, en daar komen dus veel restproducten komen daar dus uit. Waar jullie dus weer regisseren dat het allemaal goed terecht komt.
Ja.
Wat zijn nou hele complexe restproducten?
Nou, dan zit je met name in de food. Dus waar je gaat kijken als er in food dingen vrijkomen bij grote voedselbedrijven. Of om uiteindelijk die verspilling te voorkomen van grondstoffen. Is dat je het van de voedsel weer in de voedselketen kan brengen. Dus dat je niet gaat vergisten en eigenlijk langzaam gaat verbranden. landen. Maar dat je voedsel weer terugbrengt en dat het als diervoerder terug kan komen. En zo heb je eigenlijk een hoogwaardige manier van verwerken.
Ja, dan hoef je het niet echt weg te gooien.
Nee, maar je kan je wel voorstellen dat daar heel veel wet en regelgeving omheen hangt. Hè? Want we willen wel zeker weten dat als dat weer terugkomt in de voedselketen, dat er niet iets in zit wat je helemaal niet in de voedselketen wil hebben. Dus daar zitten wel heel veel controles in. En dat is natuurlijk wat onze mensen doen. Om zeker te weten dat het dan goed gaat en dat alle vervuiling eruit is.
Je praat er met passie over. Ik zat ook even door jouw cv te bladeren. Je bent ook een echte afvalman, als je dat zo mag zeggen.
Ja, zeker.
Vertel, hoe is dat gekomen zo?
Ja, dat is alweer lang geleden. In 2006 ben ik verhuisd van de spoorwegen, wat trouwens ook een fantastisch bedrijf is, naar het afval. En ik ben begonnen binnen Van Ganzenwinkel. Nu is het niet meer bekend. Ondertussen is dat Renewy geworden. En in het begin was het een beetje wennen. Hè, dat je denkt, hey, afval. En zeker in je omgeving zeggen, nou, ik ga het afval in. En dan snappen ze helemaal niks van. Maar uiteindelijk, die markt heeft zich ook enorm ontwikkeld. Van grondstoffenmarkt. En veel minder van, nou, we hebben een afvalbak. We halen het op. We brengen het naar de verbranding. Hoe kan je echt op een goede manier ermee omgaan? Dus ik heb zelf ervaren die afgelopen jaren dat het echt een hele dynamische markt is. Waar ook heel veel internationale dingen in zit. En wat ik zelf heel leuk vind, er is best wel veel commercie in. Hè? Dus ik ben lang ook commercieel directeur bij Renewy geweest. Zelfs nog een keer commercieel directeur van het jaar bij de SMA. Dus hartstikke leuk. Maar er zit heel veel bedrijfscommercie in om uiteindelijk wat je wil met het afval eigenlijk op een goede manier uit te leggen. Want het is natuurlijk niet het meest sexy product. Hè?
Nee, dat kunnen we vaststellen. Ja. Toen ik hoorde van we gaan met jou praten over afval, dacht ik, nou, ik ben wel benieuwd wat we daarvan kunnen maken. Nou, inmiddels heb ik zeker een idee waar we allemaal over kunnen praten. Maar het is inderdaad niet het meest sexy product. Daar vecht je misschien ook wel een beetje tegen.
Nou, het is ook best af en toe lastig om het op boardroom niveau te krijgen. Kijk, meestal zeg ik, als we hebben grote klanten zijn, dan moet ik in de kelder zijn waar de container staat. Hè. Daar gebeurt het. Of bij de afdeling inkoop, die probeert alles wat goedkoper te krijgen. Maar je ziet uiteindelijk, en daar gaan we daar denk ik ook wat meer over hebben, vanuit dat hele concept van de circularity gap en de grondstoffentransitie, zie je dat het steeds dominanter wordt en ook steeds meer een strategisch thema bij al onze klanten wordt. En ja, dat is eigenlijk waar wij ook gebruik van maken om dat proces steeds meer op tafel te krijgen en onderdeel te worden van een bedrijfsstrategie.
Ja, je komt steeds meer in de schijnwerpers eigenlijk.
Zeker.
Als branche.
Ja.
Ja, wat vind jij zo mooi aan de branche zelf? Wat is hetgene, je noemde al wel wat natuurlijk, maar waarom zit je er nog steeds in na al die jaren?
Ja, en wat ik het allermooiste vind is dat het eigenlijk iets is wat iedereen altijd gewoon weggooit. En dat wij daar, zullen we zeggen, uiteindelijk weer iets van kunnen maken. En dat het product hergebruikt wordt. En het mooie vind ik daarvan is dat lukt. En dat steeds meer lukt. En dat je ziet in de markt dat er steeds meer methodes zijn om grondstoffen te behouden. Ik vind het zelf een hele innovatieve markt, waarbij continu nieuwe technologieën komen. En dat vind ik eigenlijk superleuk. Maar het is ook een hele concurrentiële markt. Dus ook de dynamiek in de markt, die vind ik ook super interessant.
Ja, dan worden de hersens van de concurrenten af en toe ingeslagen.
Ja, vechten doen we natuurlijk niet. Maar wel op een commercie. Nee, maar het is natuurlijk, het is wel gewoon business to business. En we hebben best veel concurrenten. En dat is ook goed. Dat houdt je scherp. En ik denk zelfs dat eigenlijk heel goed is om een markt naar boven te helpen in de ontwikkeling. Want anders wordt het heel stabiel en eigenlijk gewoon veel te makkelijk.
Ja, dan wordt het te saai. Dan is het geld harken zeg maar bij klanten. En verder komt er geen innovatie aan te pas en dergelijke.
Precies.
Ja, dat is niet leuk. We gaan straks dieper op de materie in. Maar jullie zeggen, wat ons betreft is de wereld vanaf 2040 afvalvrij. Ja, hoe kan dat nou? Er zal toch altijd afval blijven?
Ja, grote ambitie. Maar dat zit ook net wat ik net zei. Dus kijk, wij zijn niet tegen afval. Maar wij zijn enorm tegen grondstofverspilling. Dus als ik dat eigenlijk zou moeten uitleggen aan mijn moeder, zeg ik altijd van ja, wat ik niet wil is dat afval een verbrandingsoven ingaat. Want dat is een grote vlam en daar wordt alles vernietigd. En natuurlijk zijn er producten, dat weet ik ook vanuit de business, die kan je beter in de verbranding brengen. Want daar zitten zoveel zeer zorgwekkende stoffen in, weg ermee. Maar het idee is eigenlijk om producten zo te maken, maar ook de recycling zo in te richten, dat die grondstoffen bij elkaar of continu doorverbruikt of gebruikt kunnen worden. Ja, en dan ben je eigenlijk vrij van afval. Want dan wordt afval echt een grondstof. En als dat is, dan hebben we geen probleem meer.
Ja, precies. Dus het kan zijn dat je het nog steeds als afval ziet. Als bedrijf of als consument. Maar uiteindelijk blijkt het dus geen afval te zijn.
Precies. Want wij maken daar dan weer een grondstof van. Of iemand anders kan het weer gebruiken. En ik denk zelfs dat als we Maar daar gaan we dadelijk denk ik meer over praten. Als je naar de toekomst kijkt, dat mensen dat ook niet meer zo gaan zien. Dus dat ze ook weten dat ze grondstoffen uiteindelijk naar een ander brengen in de keten. En dat is denk ik wel een hele mooie ontwikkeling.
Ja, nee, daar gaan we het zeker over hebben. Maar eerst heb ik nog een businessvraag aan je. Want zoals in dit programma gebruikelijk is, vuren we wat random vragen op je af.
Leuk.
En jij weet dus niet wat het gaat zijn. Maar je gaat het nu horen. Hier komt de vraag.
Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
Nou, dat is een hele leuke vraag.
Vertel.
Nou, het is... Het gekke is in ons proces... misschien moet ik eerst even uitleggen. In de afvalwereld is eigenlijk een soort reverse logistics. Dus wat klanten... Wij hebben het ook over ontdoeners en ontvangers. Dus mensen die ontdoen van afval en die ontvangen van afval. Intern zeg ik wel eens... Het lijkt wel of onze, wat wij nu klanten zouden noemen... onze grootste concurrenten zijn. Want wij helpen ze enorm om uiteindelijk hun grondstoffen terug te brengen. Maar dan weten ze hoe het moet... En als ze dan eenmaal weten hoe het moet, dan hebben ze ons eigenlijk niet meer nodig.
Nee.
Dus het
maar
is niet zo
overbodig.
Ja, het is niet zozeer dat wat we traditioneel concurrenten noemen, dat degene zijn die de grootste bedreiging zijn voor uiteindelijk ons product of ons verdienmodel. Mm-hmm. Maar dat zijn onze klanten zelf. Vinden we dat erg? Nee, daar zijn we trots op. Dus als je dan zegt, welke concurrent? Ik ben zelf heel erg gepassioneerd in die voedselketen. Dus ik vind eigenlijk alle bedrijven die. Dus om te zeggen, iets van voedsel produceren en reststromen hebben op voedsel. Ja daar zou ik nog meer op willen lijken. Ook omdat zij vaak heel veel R&D hebben om uiteindelijk weer het door te ontwikkelen. En die R&D gebruiken ze vaak nu om hele mooie grond of producten te maken voor in de voedselketen. Maar ik zou graag wel wat van die R&D willen hebben om al die reststromen een tweede leven te geven.
Nou, wat mooi. Dus toch inspiratie uit bijzondere hoek, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dankjewel daarvoor. Zometeen gaan we het verder hebben over het inmiddels rijke verleden van Milgro. Want er is nogal wat gebeurd in de afgelopen tientallen jaren. Jullie begonnen ruim 30 jaar geleden. Dus daar zometeen meer over.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Terug bij Gijs Derks, algemeen directeur van Milgro. We hebben het over het bedrijf waar die leiding aan geeft. Maar ik wil de komende minuten even een duik in het verleden van het bedrijf gaan nemen. Gijs, Milgro bestaat al ruim 30 jaar.
Ja.
In 1993 heet het nog Milieuadviesbureau De Afvalwinkel, heb ik me laten vertellen. Opgericht door Lauwens Groen, nog steeds de CEO.
Ja.
Met welk doel zijn jullie eigenlijk opgericht toen?
Ja, ik moet wel goed zeggen dat ik er toen nog niet was. Hè?
Okay,
Dus ik werk nu 3 jaar bij Milgro. Dus alles wat ik vertel is van horen zeggen. Mm-hmm. En, dus ik ga ervan uit dat het klopt. Dus
klopt. De interne tamtam zal vastkloppen, toch?
Ja, dus nee, 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden, is Laurens Groen begonnen met Milgro. Dat was een periode in Nederland waarin de milieuwetgeving heel erg opkwam. En heel veel grote bedrijven moesten een milieuwetgeving aanvragen. En afval was een belangrijk onderdeel daarvan. En wat je zag is dat er toen heel veel adviesbureaus waren. En Milgro was ook een van die adviesbureaus die bedrijven hielp om die hele milieuwetgeving op te zetten. Ik weet zelf nog, ik zat toen bij de spoorwegen. We waren er ook heel druk mee bezig in de werkplaatsen. Dus hoe kan je je hele massabalans in orde te krijgen? Waar moet je het naartoe brengen? En toen zag je heel veel van dit soort bedrijven ook als Milgro ontstaan. En bedrijven gewoon helpen, want er was een hele concrete vraag in de markt.
Het werd toen steeds belangrijker eigenlijk. Die milieuwetgeving en zo begon veel meer te gaan leven.
Ja.
In plaats van maar ongebreideld uitstoten, maar zien hoe het zou eindigen.
Ja, dat is een goed punt. Want als je teruggaat in de historie sowieso van de afvalmarkt, dan kan je eigenlijk... heel goed de ontwikkeling van de afvalmarkt zien. En die kan je bijna op wetgeving plakken. Dus elke keer als er wetgeving kwam, dan ontstond er weer iets nieuws. En we hebben natuurlijk nu die CSRD-wetgeving. Die brengt het ook weer in een andere fase.
Ja.
Maar zo is uiteindelijk Milgro daar ook ontstaan. Wat wel mooi is om een stuk over de historie te vertellen. Dat in het begin was het heel erg helpen bij de milieuwetgeving. Toen die transitie van hoe kan je adviseren om nog beter met je afval om te gaan. Heel erg adviesbureau. En wat ik heb altijd begrepen van Laurens, dat hij wel eens had die hele mooie adviezen geschreven met de organisatie. En dan kwam hij een jaar later bij een bedrijf. En er was eigenlijk nog helemaal niks aan mee gedaan. En dan was het mooie advies. Het was wel betaald, maar netjes in de la beland. En er was er nog niks van.
Nooit meer uitgekomen.
Hij is een typisch adviesbureau probleem. En toen dacht hij, hoe ga ik dat nou oplossen? Want ik wil niet alleen advies geven, maar ik wil ook daadwerkelijk impact hebben. Dus dat er ook echt iets verandert. En dat is eigenlijk het moment geweest waarop de transitie is gemaakt. Dat we zeggen, ja, maar we willen niet advies geven alleen. We willen ook onderdeel zijn van de orderflow. Dus dat wij ook nu voor onze klanten zeggen, je mag alle orders bij ons plaatsen. En wij zorgen ervoor dat het op een goede manier. Dus dat is eigenlijk die transitie naar wat je net ook zei over de regisseur. Ja. Dus dat je niet alleen maar aan het adviseren bent, hoe kan het beter? Maar dat je zegt, nee, we ontzorgen je helemaal hierop. We nemen je hele orderflow op. Dus we zorgen ook dat het naar de juiste plek gaat en dat alles gecontroleerd wordt, dat alle facturen kloppen, alle gewichten. En zo zie je eigenlijk die ontwikkeling ontstaan vanuit advies. Dat zie je ook terug in het bedrijf. Heel veel kennis en kunde nog in de organisatie, wat we elke dag inzetten. Maar daarna ook die ontzorging, het zijn van regisseur. En dat is bij elkaar gekomen. En dat is eigenlijk nu na 30 jaar Milgo. En dat is een hele mooie combinatie. Dat je zowel met vakmanschap, maar ook met gewoon goede kennis van de markt, dat je dat combineert en daarmee grote klanten kan ontzorgen.
Ja, precies. Want ik kan me zo voorstellen, je zegt het, hè, als je advies geeft, nou, dat kan in een la eindigen. Ja. Dan sta je echt nog aan de zijlijn. Hè? Dan word je ingehuurd om iets te doen.
Ja.
Maar dat is het dan ook wel. Nu pak je dus veel meer die rol op je van het ook echt uitvoeren daarvan. Het regisseren. Hè? Uiteindelijk zorgen dat iedereen dan zijn taak daarin neemt. Dan zit ook voor mijn gevoel wel een ideeel deel in. Dat je denkt van, we willen niet, want je kan ook prima veel geld verdienen met advies maken.
Ja,
Er zijn bedrijven die doen dat alleen maar.
Ja,
en
nou,
die weten er ook veel geld mee te verdienen.
Nee, ik, helemaal. Maar dat is, kijk, wat dat betreft, ook als je naar de website gaat van Milgo, dan zie je, het is echt een purpose bedrijf. Dus wij zitten in deze markt om impact te maken. En tot nu hebben wij onze impact altijd gemeten in vermeden CO2. Wat we voor onze klanten kunnen realiseren. We gaan dat uiteindelijk dadelijk ook doorbrengen naar hoeveel grondstof hebben we kunnen behouden om dat hele duurzaamheidsprofiel breder te maken. Mm-hmm. Maar er zit een hele duidelijke drive en je ziet dat ook bij alle medewerkers. Wij willen uiteindelijk die impact maken. En ik zeg
waar komt dat vandaan, die drive?
Ja, kijk, dat komt primair vanuit onze founder Laurens Groen, die daar zelf in zit. Het zit ook in zijn naam, denk ik dan. Hè? Groen en goed willen doen.
Zeker.
En op een gegeven moment, als je heel lang in een bedrijf zit, dan merk je ook dat je mensen gaat selecteren die daarbij passen. Wij zijn niet van de handel. Dus we zitten niet in de afvalhandel. We willen echt zorgen dat het de goede kant op gaat. Ja, en dan merk je dat langzaam, zullen we zeggen, zo'n heel bedrijf, dat zit wel heel erg in die transitie. En soms betekent dat ook dat we bepaalde klanten gewoon niet doen.
Nee.
Dus ik zeg altijd tegen klanten, wij ontzorgen jullie op zowel euro, eco als service. Hè, om op die drie elementen het voor je beter te maken. Maar als je altijd alleen maar voor de euro kiest, dan op een gegeven moment worden we ook wel een beetje verveeld. En dan zeggen we, dan gaan we liever het bij een andere klant doen. Want het gaat voor ons ook wel om die wereld mooier te maken. En die wereld afvalvrij te maken. Dus het moet wel echt erin zitten.
Tegelijkertijd, dat snap ik natuurlijk. Tegelijkertijd, je zegt, er werken meer dan 100 mensen bij ons. Dus die moeten ook allemaal natuurlijk de rekeningen kunnen betalen. Hun kinderen eten geven en zo. Dus er moet ook geld verdiend worden natuurlijk.
Jazeker.
Is dat soms een moeilijke balans daar om die te vinden? Tussen goed doen en tegelijkertijd ook nog gewoon een rekening kunnen sturen?
Nou, dat is zeker als je naar de markt kijkt een belangrijk concept of een probleem. Je ziet ook heel veel recyclebedrijven of startups die heel erg purpose gedreven zijn uiteindelijk weer stoppen.
Omdat ze het gewoon financieel geen verdienmodel hebben.
Ja, en dat het vaak gebaseerd is op subsidies of op andere dingen. We hebben altijd gezegd, voor ons gaat het om winstgevende duurzaamheid. Hè? Dus we zijn niet uit op subsidies om het voor elkaar te krijgen. Maar dat betekent wel dat wij voegen ergens ook wat kosten toe voor onze klanten. Maar dat betekent dat ze ook bereid moeten zijn om daarvoor te betalen. Want wij willen wel winstgevend zijn. We willen niet een bedrijf zijn. We zijn geen NGO. En we zijn, dus het is wel altijd een beetje de balans zoeken. Een beetje geven en nemen. Maar tot nu toe zijn we qua winstgevendheid, denk ik, dat we het heel erg goed doen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En dat is ook wat we willen. Want je hebt die winstgevendheid nodig om door te kunnen investeren. Om uiteindelijk je impact te vergroten.
Ja.
Als je de wereld afvalvrij wil maken, moet je wel heel veel doen, toch?
Nee, dan kan je niet alleen maar bezig zijn met zelf het hoofd boven water te houden. Dan wordt het toch lastig, denk ik.
Nee, dus groeien is heel belangrijk. Dus de volle groei erop. En we investeren, we hoeven niet te investeren in vrachtwagens en containers. Dat doet de markt wel. Maar we investeren wel heel veel in technologie. Om uiteindelijk te zorgen dat die data steeds beter gemanaged wordt. Je kan je ook voorstellen dat we nu heel druk bezig op dit moment om vooral te kijken naar AI. Ja. Want ik zeg altijd, ja, als wij al geen AI meer kunnen gebruiken als databedrijf, dan zou ik helemaal niet meer weten wie wel.
Nee, dan zijn we verloren met z'n allen, denk ik.
Dan zijn we verloren.
Ja, AI gaan we het straks zeker nog over hebben als we het over de toekomst hebben en de technologie van de toekomst. Ik ben nog wel even benieuwd als we naar het verleden kijken hoe die technologie zich ontwikkeld heeft. Want ik bedoel, 30 jaar geleden waren er nog geen mobiele telefoons. Was het internet een beetje startend. Ja. Wat is er wat betreft afvaltechnologie, allemaal gebeurd in die jaren?
Ja, dat dus 30 jaar geleden, dat is een mooi verhaal over hoe je ziet dat zo'n hele afvalmarkt uiteindelijk ontstaan is. Soms gedreven door toch een beetje schandalen, dat dingen gewoon niet goed gaan. Soms ook, als je bijvoorbeeld ook kijkt bij de manier van verbranding, hoe vroeger verbrand werd en hoe uiteindelijk steeds meer regelgeving, rookgasafzuiging. Het wordt steeds schoner en beter. Veel meer focus op eigenlijk de kwaliteit van de reststromen. Wat kan je wel en niet terugbrengen in de maatschappij? Helaas leren we dat vaak als het niet goed gaat. Hè? Dus dat er echt incidenten zijn, dat bepaalde stoffen weer terugkomen in de maatschappij die we niet daar willen hebben. Maar zo zie je wel heel veel ontwikkeling. En als je nu kijkt, misschien is dat wel de mooiste, dat wij weten voor onze klanten op dit moment, wat wij zeggen, een scheidingsgraad van 85% te halen. Dat betekent dat 15% van het afval gaat nog naar de verbrandingsoven. Nou, daar moeten we nog wat mee.
Ja.
Maar 85% wordt eigenlijk al gerecycled. En dat is natuurlijk een super mooie plek. Het is nog vaak een beetje downcyclen. Dus wat je bijvoorbeeld ook bij papier en karton ziet, dat is je kan het 7 keer kan je het hergebruiken en dan moet je toch nog verbranden. Maar je ziet daar ook gewoon hele mooie technologieën in. We hebben laatst een contract gesloten met een papierbedrijf in Duitsland. En die kan dat tot 50 keer hergebruiken. En zo zie je dat die markt staat niet stil.
Nee, er gebeurt steeds wat eigenlijk.
Ja.
En daarbij ook een beetje geholpen misschien. Dat zei je ook al in ons eerste gesprekje. Door ook wetgeving van de overheid. Hè, dat kan soms ook de goede kant op duwen, denk ik. Omdat er dan dingen gewoon moeten. Is dat inderdaad zo dat ook de ontwikkeling voort heeft gestuurd?
Dat heeft zeker de ontwikkeling voortgestuurd. Je ziet uiteindelijk eerst de wetgeving dat je moet scheiden. Het mooie is, wij zijn in Nederland en België actief. Ik vind als het om scheidingsnorm gaat, is België echt verder dan Nederland. Daar zijn hele duidelijke wetgevingen over in hoeveel afvalstromen je moet scheiden. In Nederland is het nog relatief, vind ik, vrijblijvend.
Mogen we wat strenger zijn in Nederland?
Mogen daar echt wel wat strenger op zijn.
Ja, ja. Okay.
Zeker naar bedrijven, want ik denk dat daar nog wel veel te halen is. En dat we daar echt kunnen leren van hoe het in België gebeurt. In Duitsland zie je daar ook hele mooie ontwikkelingen op. Dus we mogen daar nog wel wat strenger in zijn. Heeft ook te maken dat we in Nederland relatief veel verbrandingsovens hebben. En daarmee ook relatief veel verbrandingscapaciteit. En dan,
je denkt, gooi het maar in die verbrandingsoven.
Zo plat. maar je ziet bijvoorbeeld in Nederland wordt bijna 1 miljoen ton aan verbrandingsvolume wordt geïmporteerd om uiteindelijk onze verbrandingsovens. Dus,
dat is niet de bedoeling.
Die druk is er wat minder groot op.
Ja, precies. Okay, dat is interessant. Ik heb ook weer een interessante vraag voor je, een businessvraag.
Wie is jouw voorbeeld ondernemer?
Ja, je mag niet Laurens Groen zeggen, bij. Want dat is de oprichter van jouw bedrijf. Dus daar gaan we het niet over hebben. Heb je een voorbeeld ondernemer?
Ja, ik vind dat echt een hele moeilijke vraag. Ja? Want ik heb natuurlijk altijd een hele... pas 3 jaar werk ik bij Milgo. Ik heb altijd een hele grote corporates gewerkt. En daar zit je vaak meer naar bestuurders te kijken dan naar ondernemers.
Nou, dat mag ook, hè? Een voorbeeld bestuurder vind ik ook goed, hoor.
Ja, dus we hebben bij Van Ganzenwinkel Ruud Zondag als bestuurder gehad. En ik vond dat altijd een super inspirerende man. Hoe hij de organisatie, op een volgende fase kon zetten en ook een richting kon geven.
Okay.
Inderdaad, een voorbeeld.
Okay, dus dat is een voorbeeld wat we noteren voor jou. Daar wil je graag een beetje op lijken.
Als ik dat ooit kan, dan helemaal mooi.
goed. Nou, we gaan het zo verder. Gaan we over Milgo praten. Dan wil ik het graag met je hebben over de situatie nu en over het onderzoek dat jullie hebben gedaan naar in hoeverre organisaties zich bezighouden met circulariteit. En het heeft wel opvallende resultaten opgeleverd. Nou, zo meteen meer erover in Let's Talk Business.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neve. Mijn gast is Gijs Derks van afvalstoffenmanagementbedrijf Milgro. Ja, Gijs, we hadden het er net al over. Jullie hebben een onderzoek gedaan. 24 juli is het alweer Earth Overshoot Day. Je vertelde al, dat is de dag dat we de wereld aan grondstof hebben opgemaakt voor het hele jaar.
Ja.
We gebruiken gewoon te veel grondstoffen met z'n allen.
Ja, dus over 20 dagen zijn we er alweer klaar mee voor dit jaar. He, dan kan moeten we eigenlijk stoppen.
Ja, maar dan is het jaar nog helemaal niet voorbij. Dus dat kan helemaal niet.
Nee, en het schokkende is, we hebben vanuit het onderzoek, waarom zijn we dat gestart? Als je bijvoorbeeld naar 1970 kijkt, toen zaten we op ongeveer december. Dus binnen deze periode van 45 jaar weten we, of 65, weten we dat met elkaar te organiseren. Mm-hmm. Dat we nu al bijna halverwege het jaar eigenlijk de wereld opgebruikt hebben. Nou weten we dat de wereld morgen weer een dag heeft. Hè? Dus het is niet zo dat we morgen op rantsoen gaan. Maar het is natuurlijk wel heel erg zorgwekkend. En het wordt eigenlijk, het ontstaat door twee dingen. Eén is dat de wereldbevolking groeit gewoon enorm hard. Meer mensen is meer gebruiken. En een tweede is, wij weten met z'n allen ook als individu steeds meer te gaan gebruiken. En dat is natuurlijk niet alleen in Nederland of in de westerse wereld, maar ook in ontwikkelingslanden. Die zie je ook steeds meer zich gaan ontwikkelen en daardoor steeds meer van de grondstoffen gaan verbruiken. En dat was ook de reden voor ons dat we een onderzoek hebben gedaan. Want grondstoffenverbruik zit heel erg dicht tegen wat wij noemen het circulair zijn. Circulaire economie betekent eigenlijk dat je grondstoffen die je verbruikt, dat je die eigenlijk weer gaat hergebruiken. Ja. Dus ik zeg wel eens thuis, dan ga je van verbruiken naar gebruiken, in plaats van dat je alleen maar aan het verbruiken bent.
Ja.
Maar dat is eigenlijk het concept. Is dat je weet als je iets doet, dat je leent de grondstof van iemand. En wij zijn nu gewend om iets te verbruiken.
Ja.
En degene die ons daar nooit voor straft, zeg ik altijd, is moeder aarde. He, want wij verbruiken de aarde op deze manier.
Ja.
En zij geeft het gratis aan ons, maar we brengen het niet netjes terug. Of nee. We gaan er eigenlijk heel onzorgvuldig mee om.
Ja, een beetje achterloos. Hè? Van op, gooi maar weer weg. Ik koop er weer wat nieuws. Dat Precies. soort dingen. Ja, ja, en het is ook bij grote bedrijven natuurlijk dan nog eens een factor groter dan bij een huishouden bijvoorbeeld. Want daar nog meer wordt er gebruikt.
Ja, maar bij grote bedrijven zie je wel al dat het bewustzijn steeds meer gaat komen. En dat kwam ook uit ons onderzoek. Dat bedrijven wel snappen dat ze iets met circulariteit moeten doen. Ja. En heel veel denken dat ze al iets met circulariteit doen. Hè. Het was ongeveer een uiteindelijk, als je zegt echt helemaal circulair, was nog niet meer dan 5% van de bedrijven.
Ja.
Maar 25 tot bijna 40% zegt ja, maar het wordt bij ons wel een thema.
Ja.
En daarom hadden we dit onderzoek gedaan. Omdat het thema wordt steeds dominanter. En ik heb het al eerder gezegd, dat komt steeds meer op boardroom niveau. En ik denk dat dat ook volledig terecht is. Want zeker in de strategie zie je dat de beschikbaarheid. Het is misschien nog niet zozeer dat de schaarste er is omdat de wereld niet meer heeft. Maar misschien een ander verhaal. Laatst was ik in Den Helder bij de marine. En daar had ik ook een presentatie mogen geven over circulariteit. En toen heb ik daar ook het pleidooi gehouden van jongens. Ook al eigenlijk als het je helemaal niks interesseert vanuit duurzaamheid of andere dingen. Op een gegeven moment heb je gewoon bepaalde grondstoffen niet meer beschikbaar. Ik had daar een openbaar onderzoek gevonden van een fregat van de marine. En daar stonden gewoon een aantal, wat ze noemen van die zeldzame aardmetalen op.
Ja.
En die zijn niet meer beschikbaar. 95% is uiteindelijk onder regie van China.
Ja.
Dus als jij, zeker in het huidige economische, en maar ook in het geopolitieke klimaat, als je je niet bewust gaat zijn van de beschikbaarheid van grondstoffen, ja, dan kan je op een gegeven moment ook echt een probleem gaan krijgen.
Ja, en dat is dan heel acuut in één keer. Dan is het niet meer van, oh, de aarde gaat er misschien aan. Nee, dan is het gewoon, je bedrijf gaat er misschien wel aan, omdat je gewoon...
Of je continuïteit is niet geborgd. Precies. Dus het wordt voor bedrijven steeds belangrijker dat zij zeker weten dat de grondstoffen die ze nodig hebben om uiteindelijk hun producten te kunnen maken, dat die ook beschikbaar zijn. En dat je niet te afhankelijk bent van andere plekken in de wereld. We hebben dat misschien het beste toen met COVID met elkaar gemerkt. Toen was ergens in het begin van de COVID de hele logistiek tussen China en Europa lag stil.
Ja.
Ik denk dat we met z'n allen 2-3 jaar beide geen nieuwe auto's hebben kunnen bestellen. Omdat er geen chips waren.
Ik weet het. Ik was zelf een slachtoffer daarvan. Ja. Mijn auto heeft er 2 jaar over gedaan. Mijn nieuwe auto om te komen.
Maar dat had je toch nooit van tevoren verwacht?
Nee.
En dat heeft alles te maken met beschikbaarheid van grondstoffen, van producten.
Ja.
En dat heeft dus eigenlijk alles te maken met de circulaire economie. En je ziet dat er vanuit de Europese Unie, zij is er ook nu op dit moment wetgeving. Hè, zijn ze aan het voorbereiden dat ze willen Europa in 2030 ongeveer 50% circulair hebben. En in 2050 100%. En daarom hebben wij dat onderzoek gedaan in Nederland en België. En dan blijkt dat we nu met z'n allen, ze berekenen dat in circularity gap. Dat is het verschil tussen je ambitie. Dus echt de ambitie is 100% en waar we staan. Een circularity gap hebben die zo groot is dat we nu maar 6,2% circulair zijn als de de wereld.
Jeetje.
Dus als wij in 2050 uiteindelijk 100% willen hebben, hebben we een behoorlijk grote stap te maken.
Het is enorm. Dat is een enorme omslag. Want ondertussen, hè, er wordt al jaren wel over gesproken.
Ja.
En dan zijn we dus misschien van 0 naar 6,2 gegaan.
Ja.
Dat is nog een hele grote stap te gaan. Denk je wel, even het even positief bekijken, dat die stap van 6,2 naar 100, dat sneller kan gaan? Als in dat er een soort vliegwiel-effect in zit. Van als je eenmaal aan het draaien bent, dan gaat het sneller?
Ik ben er 100% van overtuigd. Dat de komende jaren, dat je ziet dat er veel meer geïnnoveerd gaat worden om uiteindelijk dit wel voor elkaar te krijgen. En de noodzaak wordt gewoon heel erg duidelijk. Hè? Dus het gaat, dit vraagstuk over circulaire economie gaat echt vanuit, ik noem maar het dossier, we willen duurzaam zijn, naar we moeten gewoon de continuïteit van wat we hebben in de maatschappij, wat we doen als bedrijven, gewoon gaan borgen. En dat is wat ik zei, daarom komen we steeds dichter bij de boardroom, want die maken ook risicoanalyses. En nu gaat het misschien nog om zeldzame aardmetalen. Maar dadelijk gaat het ook gewoon om andere dingen. Als staal of andere dingen of plastics. Dat je zegt, ik heb het nodig. Ik moet door kunnen gaan. En dan moet je op een andere manier gaan zien te vinden waar je de grondstoffen kan vinden. En dat vind ik altijd mooi. Ik heb heel lang geleden een keer een term gehoord. Dat heette urban mining. En uiteindelijk is dat de essentie van wat je als afvalbedrijf gaat doen.
Is dat urban mining dan?
Nee, dat je dus niet meer gaat mijnen ergens in een mijn ergens in Noorwegen of in China. De grondstoffen daar. Maar urban mining is dat we bij jou thuis in je afvalbak uiteindelijk gaan kijken. Welke grondstoffen zitten daarin? Of in jouw telefoon. Als jij zegt, ik wil weer een nieuwe iPhone hebben. Dat we in die oude iPhone van jou gaan kijken. Oké, welke grondstoffen zitten daarin?
Het lithium bijvoorbeeld of andere dingen.
Exact. En hoe kan je die gaan hergebruiken? En daar zie je natuurlijk, daar zit ook nu heel veel ontwikkeling en technologie op. Zeker op zonnepanelen. Op allemaal van die relatieve producten die dicht bij de energietransitie waren.
Ja.
En hoe kan je dat dan nu gaan hergebruiken, zodat we de continuïteit kunnen borgen?
Dat gaat op zich al wel een beetje de goede kant op, toch? Want als ik mijn telefoon nu inlever, dan krijg ik er al een paar honderd euro voor. Hè? Het is niet zoveel als wat die eerst heeft gekost uiteraard. Ja. Maar toch iets als incentive ook om hem in te leveren. Want er zitten dingen in die inderdaad nog steeds te gebruiken zijn.
Precies, er zit echt waarde in. Ook voor de producenten. En daarom zijn ze ook bereid om jou daarvoor wat te geven. Deels is natuurlijk marketing, hè? Om jou te verleiden om een nieuwe te kopen.
Ja, net als de inruil voor een nieuwe auto en zo, natuurlijk. Maar er kan ook echt wat mee nog.
Jazeker. En dat is echt wel de ontwikkeling wat je bijna, wat je soms zegt, door de hele markt ziet op alle stromen. Maar ook, we hebben daar eigenlijk nu nog niet over gepraat als het gaat om de organische stromen. Hè? Dus als je naar circulaire economie kijkt, kijk je aan de ene kant naar wat we noemen de mechanische, dus de dingen zoals metaal en dat soort dingen wat we kunnen snappen.
Ja.
Maar ook de organische stromen. Want wat we zien ontstaan, zeker in Europa, is dat onze aarde wordt eigenlijk steeds armer. Minder rijk aan grondstoffen. En ik heb wel eens een keer een gesprek gehad met een boer in België. Dat was een derde generatie boer. En die zei, ik krijg gewoon de witlof niet meer omhoog getrokken. Want ik krijg mijn aarde niet meer goed genoeg met kunstmes en dan andere dingen om uiteindelijk weer een stukje echte, zullen we zeggen, mooie producten te kunnen maken.
Ja.
En is er maar één oplossing. En dat is gewoon 10 tot 15 of 20 jaar gewoon helemaal niks meer doen.
Ongelooflijk. Maar dat betekent dus wel zo lang geen witlof. Althans niet van deze boer.
Dat betekent dat je het ergens anders op een stukje grond moet doen. Maar het zegt wel iets over hoe wij op dit moment ook de aarde en de mineralen in de aarde aan het verbruiken zijn.
Ja.
En dat we daar, dat is de reden waarom wij ook altijd kijken naar, ik zou maar zeggen, dat verbruik van voedsel in de voedselketen. Ja, dat is zo zonde. Als je voedsel uit de aarde haalt en daarna weer verbrandt. Ja, dat moet echt stoppen.
Daar moeten we gewoon voorzichtiger mee zijn met z'n allen. Jij zegt, uit het onderzoek bleek, 95% van de bedrijven zegt deels circulair te werken. Dus dan denk je, nou, hartstikke mooi, gaat goed. 5% maar volledig circulair. Die stap van deels naar volledig. Dat betekent wel dat er dus al wat gaande is. Dat zou misschien dan wel de inzet moeten zijn, of niet?
Nou ja, dat is precies de inzet waar wij op richten met onze bedrijven. Ik zei eerder, we hebben onze purpose tot nu toe was heel erg gebaseerd op CO2-reductie. En we zijn nu echt de transitie aan het maken voor onze klanten naar grondstofbeschikbaarheid. Mm-hmm. En dat begint echt met aan de voorkant kijken welke grondstof heb je nodig. Maar ook aan wat verlies je uiteindelijk in je afvalketen. Met een heel moeilijk woord noemen we dat de material flow analysis. Dat je echt kijkt, wat gaat erin en wat gaat eruit. Maar vanuit dat inzicht kan je samen gaan werken om het te gaan verbeteren.
Ja.
En dan kan je met bedrijven gaan praten van, hey, dit is wat er als afval uit je bedrijf gaat. Kunnen we dat naar een andere plek brengen waar het weer een grondstof is? Maar kan je ook grondstoffen gebruiken die bij een ander een afvalstof zijn.
Ja.
En zo maak je uiteindelijk die stappen. En dan zie je ook dat bedrijven ja, die ontwikkeling wel gaan maken. Maar ze moeten wel geholpen worden. Maar ja, daar zijn wij dan voor.
Ja, de slimme regisseurs die komen weer in actie natuurlijk dan. Ja, precies. 40% van de bedrijven vindt dat de wetgeving vanuit de overheid circulariteit bemoeilijkt. Komt ook uit het onderzoek.
Ja.
Toen dacht ik, ja, ik hoorde jou net nog zeggen van nou, wij zijn als branche wel geholpen met wetgeving bijvoorbeeld vanuit de overheid. Hoe kan het dan dat die bedrijven zeggen, nou, het werkt ons tegen? Althans 40%.
Ja, dan moeten we oppassen dat we niet te technisch worden. Maar uiteindelijk wat heel complex is om goed te regelen, is ik noem het de statusverandering van afval naar grondstof. Dus ik vind dat terecht de overheid heel kritisch is wanneer een afvalstof weer een grondstof mag worden. Want we hebben te veel voorbeelden gehad waar het uiteindelijk fout is gegaan. Waar vervuilde afvalstoffen toch weer terug zijn gekomen in de keten wat je niet wil. Dus je moet dat goed organiseren. En wat er in de wetgeving vaak nu nog heel lastig is om de normen goed te bepalen. Dus ik heb wel eens een project gedaan rondom luierrecycling. En dus waren we heel erg op zoek samen met de overheid. Dus hoe kan je nou meten op basis van medicijnenprotocollen wanneer, zullen we zeggen, de cellulose of de reststromen uit die luiers voldoende goed zijn om weer terug te brengen als papier in de keten.
Ja.
Nou, daar kom je nog niet uit, omdat je weet eigenlijk niet wat er ons ontwikkelt aan medicijnen. En wat je dus in die cellulose kan. En dat zijn van die wetgevingen, daar moeten we echt nog op leren.
Ja, dat is te complex dan. En dan weet je zelf eigenlijk ook niet waar moeten we dan naartoe sturen.
Precies.
Als overheid dus ook. En ook als branche.
Ja, en we hadden het eerder over de voedselketen, hè, waar we als Milgo dat wel heel veel van food naar food brengen. En daar zie je wel mooie ontwikkelingen. Maar wetgeving is daar super belangrijk in. En ik kan me best voorstellen dat, ja, dat bedrijven dat soms belemmerend vinden. Aan de andere kant is het voor ons ook weer een kans, omdat wij ons verdiepen op die wetgeving en we daar bedrijven weer op kunnen ontzorgen.
Juist. Helder, ik heb nog een businessvraag voor je.
Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
Nou, lig je wel eens wakker van zakelijke dilemma's? Ik zie de radertjes draaien nu.
Ja. Het is, nou, ik lig regelmatig wakker en soms lig je wel eens wakker van hoe dingen zich ontwikkelen in de markt. Een recent voorbeeld, daar zitten wij dan intern wel heel erg naar te kijken, is wat betekent bijvoorbeeld die huidige handelsoorlog voor de economie? En wat betekent dat voor ons bedrijf? Want wat je ziet is dat ik ga ervan uit dat de economie een beetje een dip krijgt uiteindelijk nu van deze handelsoorlog.
Mm.
En dat betekent dat er vaak een tekort komt uiteindelijk aan grondstoffen. En dan komt daar weer heel veel prijsdruk op. En een recent voorbeeld waar ik echt wakker van lig zijn bijvoorbeeld, dat hebben we ook veel in het nieuws gezien, hoe we nu met plastic recycling omgaan. Dat virgin materiaal zo goedkoop is dat plastic uiteindelijk verbrand wordt. Ja, dat is niet goed.
Nee, daar maak je echt zorgen om.
Ja,
je denkt,
daar
zijn we nou mee bezig met z'n allen.
Hoe kan dat?
Ja. Nou, misschien moeten we daar zo nog even in duiken als we een blik in de toekomst gaan werpen samen.
Ja.
Want dat moeten we ook zeker doen. Want waar wil Milgo naartoe? En hoe gaan jullie die doelen dan bereiken?
Dit is New Business Radio.
Let's talk business.
Met Gijs Derks, algemeen directeur van Milgro. Fijn dat je nog steeds bij me bent. Nog niet weggelopen, gelukkig.
Nog niet weggelopen. Nee.
Hartstikke fijn. We hebben al de blik gericht op het verleden, op het heden. Het onderzoek wat jullie hebben gedaan naar de circularity gap.
Ja.
Ik wil ook nog even met je over de toekomst praten. Want dat is al een beetje in het begin gebeurd. Jullie grote droom is een afvalvrije wereld in 2040.
Exact.
Laat ik hem eens omdraaien. Wat als dat niet lukt?
Ja, dan denk ik dat we met elkaar een groot probleem hebben.
Waarom?
Dat hadden we net al over de uiteindelijk de circularity gap. Of de feit dat Earth Overshoot Day nu al, zullen we zeggen, halverwege bijna dit jaar is.
Ja.
Als we dit niet weten op te lossen, dan op termijn loop je echt in de problemen. Ik weet niet precies welke termijn. Dat scheelt echt per grondstof. Er zijn van die overzichten, bepaalde grondstoffen zijn dan in 30 jaar op, wat andere in 50. Nou, we moeten hier ook geen doemsdenken gaan doen.
Nee, maar het is wel roofbouw op de wereld.
Het is wel roofbouw op de wereld. En we zijn, dus je moet ook met elkaar wel serieus kijken hoe je dat op een goede manier gaat oplossen. Maar er zit misschien op sommige elementen ook wel een moreel element aan, vind ik zelf. En laatst heb ik een podcast en daar had ik iemand op bezoek. En die is heel druk bezig vanuit Stockable om op een gegeven moment iets te doen met de voedselverspilling. En die wist mij de ogen te openen. Die zegt, Gijs, het is ongeveer 30% van alles wat in de voedselketen is, wordt ergens weggegooid.
Ja.
En toen dacht ik altijd, oké, is dat dan bij mij in de koelkast? Hè? En toen blijkt dat, dan zegt hij, nee, het grootste gedeelte zit eigenlijk voordat het überhaupt in de winkels komt. wordt het alweer weggegooid. Omdat er omdat het te dicht tegen de houdbaarheidstermijn aankomt.
Ja.
En dan hadden we het over, ja, hoe ga je dat oplossen? Maar waarom ik wil vastpakken is dat het veel eerder een moreel probleem is. He, wat wij kunnen het ons nog steeds veroorloven kennelijk om 30% van het voedsel weg te gooien.
Ja, maakt niet uit kennelijk.
Maar de vraag is, wil je dat?
Ja.
En hoe kijk je dan naar de rol die je hebt in deze wereld? En dat er ook gewoon op andere plekken of mensen zelfs in Nederland honger hebben. En wij met elkaar in staat zijn om zoveel weg te gooien.
En ons veel meer bewust van zijn nog.
Toch?
Ja.
En dat is dus los van dat je dat soort problemen ziet. Maar ook gewoon de biodiversiteit. Ja, ik woon zelf in het zuiden van het land. Dus dan hebben we, hè, dan hebben we ook nog veel natuur. Maar ik zie de natuur gewoon veranderen. En iedereen die nu ook aan het luisteren is, kijk ook maar eens langs de snelweg. Je ziet gewoon kale bomen.
Ja.
En het komt steeds dichterbij. Soms hebben we nog een beetje de neiging om er van weg te kijken. Of je moet een beetje geleerd worden om het te zien. Dat de natuur daadwerkelijk aan het veranderen is. Nou, ja. Ga vanavond maar eens lekker wandelen. Je ziet alleen maar brandnetels en je ziet alleen maar varens. Doen het supergoed op de CO2. Maar je ziet steeds meer uiteindelijk planten die zie je verdwijnen. En beestjes zie je ook verdwijnen.
Dus meer bewustheid daarover.
Zeker.
Ondertussen wordt er in de politiek best wel veel getreuzeld. Is in ieder geval mijn indruk. Hè. Duurzame ambities worden op de lange baan geschoven. Defensie wordt nu als belangrijker gezien voor de korte termijn. Bijvoorbeeld, hè, we moeten de 5% van de NAVO gaan halen. Dan moeten duurzame ambities deels ook voor wijken. Begrijp je dat?
Zeker, zeker. Maar ik zie ook nog niet zo enorm het conflict als we naar circularity kijken. Wat ik net al zei, dus dat ik een tijdje geleden bij Defensie was. En die snappen donders goed dat zij, om uiteindelijk hun kerntaak te kunnen voldoen, dat zij ook gewoon de beschikbaarheid van grondstoffen moeten hebben. Dus die snappen dat een circulaire economie noodzakelijk is om uiteindelijk dit voor elkaar te doen.
Ja.
Dus kijk, je kan als maatschappij ambities hebben, alleen je moet wel snappen hoe ga je het voor elkaar krijgen. En de lineaire oplossingen die we tot nu toe met elkaar hebben, die brengen het gewoon niet naar de toekomst. Kijk, het feit dat de overheid minder naar duurzaamheid kijkt, dat kan. Weet je, de overheid is niks zo veranderlijk als de overheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat we als bedrijfsleven dat makkelijk overnemen, die verantwoordelijkheid.
Nou, er komen weer verkiezingen aan binnenkort.
Zeker.
Als je een oproep zou moeten doen, zonder dat het een specifieke politieke partij betreft. Maar wat zou je de politiek dan oproepen als het om dit onderwerp gaat?
Denk alsjeblieft ook over klimaat. Ik weet dat het is niet sexy om een probleem te benoemen voor over 30 jaar. Want we willen graag het probleem van vandaag. Maar maak het een thema. Het hoeft misschien niet doorslaggevend te zijn als je in het stemhokje bent. Maar laat ook zien waar je staat als het gaat uiteindelijk om de duurzame keuzes. Dus ik zou dat echt willen oproepen. Hoe kijk je naar die ontwikkeling van de circulaire economie? Hoe kijk je überhaupt naar de ontwikkeling van onze economie?
Ja.
Er zijn vanuit Europa zijn hele mooie rapporten geschreven over hoe we in Europa onze economie, zullen we zeggen, opnieuw moeten gaan vormgeven. Minder afhankelijk moeten zijn van andere, zullen we zeggen, continenten. Geef daar eens een visie op. Hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Maar doe dat alsjeblieft ook op Europees niveau. Want dat klopt, weet je, het heeft geen zin om hier een schoorsteen dicht te zetten en aan de andere kant van de grens hem open te maken.
Nee, dat is het dweilen met de kraan open.
Ja.
Dat was Nederland, Europa, de wereld.
Ja.
Terug even naar Milgro.
Zeker.
Hoe ziet de toekomst van Milgro eruit? Wat zijn de doelen?
Nou ja, kort. Mooi. Dus wat ik eerder zei is, we hebben vooral vanuit onze purpose tot nu toe naar CO2 gekeken. En dat laten we zeker niet los. Want dat is een belangrijk thema nu en ook in de toekomst. Maar we gaan ons daarna ook meer en meer focussen op die grondstoffentransitie. Om bedrijven daarbij te helpen. Nog steeds vanuit een regisseursrol. Hè? Want we willen niet weer terug worden de adviseur. Dus we willen echt regie gaan pakken in die grondstoffentransitie.
Ja.
En dat betekent zorgen dat, ja, ik zei het eerder al, hè, wij kijken naar afval. Wij zijn in zijn geheel niet tegen afval. Want uit elk proces komt een reststroom. Maar waar we wel tegen zijn, is als je het dan gaat verbruiken. Dus wij willen afval echt weer de goede kant op sturen. En dat willen we meer en meer doen. Wij focussen ons nu vooral op de sectoren food, logistiek en mobility. Maar we zien ook kansen in de industrie, maar ook in de zorg. Daar zijn hele grote stappen te maken.
Ja.
Dus we kijken steeds breder in de sectoren Benelux en soms daarbuiten. Hoe kunnen we dat proces, maar vanuit een regisseurrol, echt een dominante rol pakken in die grondstoffentransitie?
Duidelijk. Nou, ja. En met veel passie verteld ook. We zijn aan het einde van ons gesprek gekomen. Hebben we veel afval samen geproduceerd in dit uur? Of valt het mee, denk je?
Nou, we hebben in ieder geval de airco uitgezet, dus dat is al goed. We hebben deze energie hebben we bespaard. Ja. En, nee, we hebben denk ik vandaag te goed over gesproken en heeft nieuwe inzichten gegeven.
Precies. Nou, hartstikke mooi. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Gijs Derks, algemeen directeur van Milgo. Hartelijk dank voor je komst en je inzichten.
Dankjewel.
En veel succes natuurlijk ook met het bedrijf. En dat was Let's Talk Business voor deze keer. Dank voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.